Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 69 het 13e vers, dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. 69 vers 13. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het boek Genesis, hoofdstuk 12, beginnend bij vers 10, tot en met het 9e vers van hoofdstuk 13. Genesis 12, vanaf het 10e vers tot en met het 9e van hoofdstuk 13. En na de schriftlezing zingen we Psalm 101, het 2e vers, ik zal met verstand de weg betreden der vromen, 101 vers 2. En er was honger in dat land, zo toog Abraham af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in dat land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai, zijn huisvrouw, zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als u de Egyptenaars zien zullen, zo zullen zij zeggen, dit is een huisvrouw, en zij zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij wel ga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde als Abraham in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen, dat ze zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao. En die vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abraham goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelinnen en kamelen. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zeide, wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd, ze is mijn zuster, zodat ik haar mij tot een vrouw zou genomen hebben? En u, zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleiden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. Alzo toog Abram op uit Egypte naar het zuiden, hij en zijn huisvrouw en al wat hij had, en Lot met hem. En Abram was zeer rijk in vee, in zilver en in goud. En hij ging volgens zijn reizen van het zuiden tot Bethel toe, tot aan de plaats waar zijn tent in het begin geweest was, tussen Bethel en tussen Ai, tot de plaats van het altaar dat hij in het eerst daar gemaakt had. En Abram heeft al daar de naam des Heeren aangeroepen. En Lot, die met Abram toog, had ook schapen en runderen en tenten. En dat land droeg hen niet om samen te wonen, want hun haven was veel, zodat ze samen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Kanaanieten en Ferezieten in dat land. En Abram zeide tot Lot, laat er toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u en tussen mijn herders en tussen uw herders, want wij zijn mannenbroeders. Is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik ter rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. Gemeente, als we vanmorgen onze overdenking van het woord des Heren vervolgen in de geschiedenissen van Abraham, dan komen we nu aan het 13e hoofdstuk. En als tekst voor vanmorgen lees ik u de versen 5 tot en met 9. Genesis 13, vers 5 tot en met 9. En Lot, die met Abram toog, had ook schapen en runderen en tenten. En dat land droeg hen niet om samen te wonen, want hun haven was veel, zodat zij samen niet konden wonen. En er was twist tussen de herders van Abrams vee en tussen de herders van Lots vee. Ook woonden toen de Canaanieten en de Ferizieten in dat land. En Abraham zeide tot Lot, laat er toch geen twisting zijn tussen mij en tussen u en tussen mijn herders en tussen uw herders. Want wij zijn mannenbroeders, is niet het ganse land voor uw aangezicht? Scheid u toch van mij. Zo gij de linkerhand kiest, zo zal ik de rechterhand gaan. En zo gij de rechterhand, zo zal ik ter linkerhand gaan. We willen samen over de bediening van het woord des Heren eerst Gods zegen vragen. Barmhartige, genadige God, aan het begin van deze samenkomst als gemeente in uw huis mogen we uw heilig aangezicht zoeken in gebed. Zo ook in dankzegging. In dankzegging voor al het goede dat u ons tot op dit ogenblik gegeven hebt en het goede dat u ons ook in dit ogenblik geeft, nu wij hier samen mogen zijn in uw huis en nu we samen mogen overdenken wat gij ons in uw woord wilt zeggen, maar ook in gebed, Heren, om uw zegen, want vandaag en ook in dit morgenuur is het weer waar, zoals het altijd waar is, altijd in alle omstandigheden van ons leven. Aan uw zegen is alles gelegen. Zo de Heere het huis niet bouwt, het geldt in het natuurlijke, het geldt ook in het geestelijke, te vergeefs arbeiden de bouwlieden daaraan. Zo de Heere de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Heere, en daarom we zien op tot u en wij bidden u dat gij uw genadig werk in ons midden wil doen. En dat gij de verkondiging van het evangelie in ons midden tot zegen wilt stellen. Onze ogen zijn op u de Heere geslagen. Ja, laat dat in waarheid en in oprechtheid gezegd mogen worden, Heere, door een ieder van ons. Want we moeten het wel voor uw aangezicht beleiden, van nature is dat niet zo. Zijn onze ogen niet op u de Heere geslagen, beseffen we ook niet eens dat we u nodig hebben. En dat u onze enige toevlucht en helper zijt. Van nature denken we niet eens aan u. En leven we aan u voorbij en betekent uw woord niets voor ons. En als we geconfronteerd worden vanuit uw woord met de dingen van zonde en genade, als ons gewezen wordt op onze nood, onze geestelijke nood, als we bepaald worden bij de noodzakelijkheid van waarachtige bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus, dan zijn dat allemaal dingen waar wij geen aandacht aan schenken, omdat zij ten diepste geen waarde en geen betekenis voor ons hebben. We kunnen het zonder die dingen nog zo goed uithouden. En zonder u, Heere, kunnen we zo gemakkelijk voortleven. En er is geen plaats voor u en geen plaats voor Christus en geen plaats voor uw woord. En Heere, dan is het inderdaad ook niet waar wat we zeggen. Onze ogen zijn op u de Heere geslagen, totdat gij ons genadig zijt. O, wij bidden van u dat dan zo wilt maken, Heere, dat diegenen in ons midden die u niet kennen en die u ook niet nodig hebben en die tot op de dag van heden aan uw woord en aan uw roepstemmingen stemmen en aan u voorbij geleefd hebben, toch eens tot inkeer, tot bekering mogen komen. En dat er in hun leven toch eens die verandering mag plaatsvinden, Heere, die nodig is, die verandering tot zaligheid. Ach, als wij op de weg des verderfs zijn en blijven, dan is een eeuwig verderf ons straks ten lot beschoren. En dan moeten we onze ogen opslaan in de pijn. O God, bewaar ons daarvoor. En bind gij het op het hart van ieder die nog onbekeerd voortleeft, dat de beslissing valt hier in dit leven, tussen de wieg en het graf, en dat gij hier in dit leven, in het heden der genade, ons nog de roepstem doet horen van uw woord en ons nog uw genade aanbiedt. O Heere, laat dat dan tot vrucht mogen hebben, dat er ware bekering mag zijn en een vragen naar u en naar uw gemeenschap. Maar Heere, ook van uw volk moet het vaak gezegd worden dat ze niet leven zoals ze behoren te leven, en dat er ook in hun gebedsleven allerlei storingen en misstanden zijn. En dan kunnen zij het op een bepaald ogenblik of in een bepaalde periode in hun leven ook niet in oprechtheid beleiden. Onze ogen zijn op de Heere geslagen, totdat hij ons genadig zij. Heere, wij kunnen onze ogen ook slaan op allerlei aardse zaken en vergankelijke dingen. En we kunnen daar zo mee bezet zijn en zo mee vervuld zijn, dat er voor het hoogste goed, voor u de Heere zelf, geen oog en geen aandacht is. En daarom, o wij bidden van u, dat u dat in hun leven dan ook anders wilt maken, en dat ze opnieuw mogen gaan inleven de diepe afhankelijkheid. Dat ze opnieuw mogen gaan beseffen, Heere, u nodig te hebben. Dat al dat andere, al dat aardse, al dat vergankelijke uiteindelijk het hart en de begeerte van het hart ook niet kan vullen. Maar dat we u zelf nodig hebben, Heere. O, wilt u daar plaats voor maken, voor het eerst en bij vernieuwing. En wilt u in het leven van hen die u vrezen, door de werking van uw Heilige Geest, dit wonder van genade bewerken, dat ze bij vernieuwing u de Heere mogen vrezen en in alle oprechtheid des harten u de Heere mogen dienen. Heere, daarin ligt tenslotte toch het waarachtige leven en de zaligheid, als we u mogen kennen, de enige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Daarin ligt het nieuwe, het eeuwige leven geopenbaard. Heere, wilt gij dat werken en wilt gij dat onderhouden en wilt gij dat verlevendigen en wilt gij ons zo alles schenken wat we nodig hebben. En Heere, mogen we het dan allen in oprechtheid leren en in praktijk brengen. Onze ogen zijn op u de Heere geslagen, totdat gij ons genadig zijt. Ook vanmorgen, ook in de verkondiging van het woord van deze morgen. Heere, we bidden u dat gij genadig verzoening wilt doen over al onze zonden. En dat u weg wilt nemen alles wat verkeerd is, alles wat onrein en onheilig is, alles wat voor uw heilig aangezicht niet kan bestaan. De zonde van bedrijf, de zonde van nalatigheid en alles wat we misdreven hebben met onze woorden, met onze werken en ook met onze gedachten. Heere, verzoen dat alles in het bloed van de Heere Jezus Christus en wil ons vernieuwen door uw geest en herscheppen door die geest, opdat wij niet in de zonde, maar in de gerechtigheid mogen leven. Heere, wij smeken u om uw zegen voor hen die hier niet konden komen. We dragen onze zieken aan u op en onze ouden en alle die verstoken zijn van de gang naar uw huis. Het zij voor een kortere periode, het zij voor een langere tijd, of misschien vanwege de ouderdom en gebreken wel voorgoed. Heere, gelukkig zijn er ook mogelijkheden dat zij het evangelie mee kunnen beluisteren. Wilt gij de prediking van uw woord ook in hun leven tot zegen stellen en uw woord gebruiken om ook hen te onderwijzen. En in moeite en in zorg, Heere, laat dan het oog op u de Heere geslagen zijn en geef gij nog uitkomst en wilt gij uw rijke gunst nog bewijzen. Heere, we bidden u bijzonder voor onze oude broeder Dubbelt in het ziekenhuis, die weer wat op mag knappen dankzij uw goedheid. En daar willen we uw grote naam voor erkennen en dank zeggen. Maar nog meer willen we u ervoor erkennen, Heere, dat u hem nabij zijt en dat hij daar in het ziekenhuis Gode een goede reuk van Christus mag verspreiden. En dat hij door zijn woord ook nog anderen tot jaloersheid mag verwekken. Heere, geef dat daar uw zegen op mag rusten. En dat zo uw goede tierenheid ook zijn deel mag zijn naar lichaam en ziel. Heere, bekroon alles wat op uw zegen wacht op deze dag met uw onmisbare zegen. Zegen alle arbeid in dienst van het evangelie. Zegen het woord der prediking dat vandaag weer uit mag gaan. En wilt ge uw rijk doen komen en uw naam verheerlijken in het midden van deze wereld. Verheerlijk zo uw deugden, o God, in de redding van zondaren, in de onderhouding en in de bewaring van uw volk. En wilt gij het rijk van de boze verbreken. Alles vragen we u in Christus naam. Met de bede dat gij onze zonden weg wilt nemen in zijn bloed. En dat gij ons horen wilt om zijn offer. Uit genade. Amen. We zingen Psalm 119, het 15e en het 16e vers. 119, vers 15 en 16. Weer snoot bedrog, o God, van mijn gemoed en mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. is uiteindelijk dan toch nog goed afgelopen in Egypte, dankzij de trouw Gods, dankzij de goede tierenheid van de Heere, is Abraham gespaard, is Sarai gespaard en heeft Farao tenslotte Sarai aan Abraham teruggegeven. En zo konden ze dan ook uit Egypte terugkeren naar het land Kanaan. Op wonderlijke wijze is Abraham, die zich helemaal vastgewerkt had, uitgered. God heeft hem onverdiende genade bewezen. En dan keert Abraham terug naar het land dat God hem beloofd had, waar hij ook eigenlijk nooit weer weg had mogen gaan. Want in dat land der belofte kan de Heere hem best in leven houden, ook in dagen van hongersnood. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Als Abraham terugkeert naar het land der belofte, dan keert hij daar niet alleen terug als een man die op een wonderlijke manier door de Heere uitgered is, maar dan keert hij daar ook terug naar Kanaan als iemand die nog rijker was bij zijn terugkomst dan toen hij heen ging. Want wonderlijk, God heeft dat verblijf van Abraham in Egypte ook materieel nog willen zegenen. Farao heeft Abraham wel gedaan, hij heeft hem heel wat geschenken gegeven. En toen Farao Abraham wegzond, heeft hij die geschenken niet weer teruggeëist. Dat mocht Abraham dan wel houden. En vandaar dat het 13e hoofdstuk begint met ons te vertellen dat Abraham zeer rijk was in vee, in zilver en in goud. Ja, dan heeft wonderlijk dat verblijf in Egypte ook nog moeten meewerken aan de vermeerdering van Abrahams bezit. En het is dan dat de Bijbel ons gaat inlichten over de neef van Abraham, Lot. Zijn naam is al eens eerder genoemd in het 12e hoofdstuk in vers 4, waar ons verteld wordt dat Abraham het bevel van de Heere opvolgt en gaat op Gods bevel naar het land dat de Heere hem later wijzen zal. En dan staat daar zo even in een enkel woord iets over Lot bij, namelijk Lot toog met hem. Lot was de neef van Abraham, dat wil zeggen hij was een zoon van een vroeg overleden broer van Abraham, Haran geheten. En toen Abraham wegging, toen Abraham meedeelde dat de Heere hem verschenen was en dat hij die opdracht van de Heere wilde gehoorzamen, toen is er in Lots hart een keus gekomen om met Abraham mee te gaan. Waarom? Was dat zucht naar avontuur? Of was dat omdat hij zich heel sterk en nauw aan Abraham verbonden wist? Hij had tenslotte geen eigen vader meer. Was Abraham een soort tweede vader voor hem geworden? En wilde hij daarom liefst bij hem blijven? Dat kan allemaal meegesproken hebben, maar ik geloof dat het diepste nog niet gezegd is. Het diepste van zijn keus was een geestelijk motief. Oh ja, ik ben het met u eens. We moeten Lot maar niet als het schoolvoorbeeld van iemand kiezen die wandelt in de vrezen des Heren. Nee, dan zijn er in de Bijbel wel voorbeelden van mensen die nauwer geleefd hebben en die een teerder geweten gehad hebben en die dichter met de Heer, bij de Heren zijn geweest en die en wier omgang en wier gemeenschap en wandel met de Heren veelvuldiger geweest is. Er is op Lot nogal wat aan te merken. Niet dat wij dat hoeven te doen, maar de Heren doet dat zelf. Toch was hij een kind van God. Toch had hij, zegt apostel Petrus, een rechtvaardige ziel. Die hij dagelijks kwelde als hij straks in Sodom woont. Als hij de goddeloosheid van de inwoners van Sodom ziet, dan raakt Lot daar nooit aan gewend. dan is dat hem voortdurend een ergernis en een kwelling, en dan doet hem zijn hart, doet het zijn geweten en zijn hart hem daar steeds pijn bij. Ja, ja, hij was een kind des Heren, maar iemand in wie het toch wel heel duidelijk geïllustreerd wordt, de waarheid van een ander woord van dezelfde apostel Petrus, namelijk dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Maar dat geloven we op grond van het woord des Heren. Lot was een godvrezend man. En ik denk dat de goede keuze in zijn leven al geboren is voordat hij met Abraham meeging. En dat zijn beslissing om zich bij Abraham aan te sluiten en met Abraham mee te trekken op die verre reis naar dat onbekende land, dat die beslissing voortvloeide uit de keus van zijn hart. Hij heeft zich tot Abraham aangetrokken gevoeld, niet alleen omdat het zijn oom was, maar ook vanwege het woord Gods dat tot Abraham gesproken was. En dat woord Gods heeft ook op zijn hart invloed uitgeoefend. En hij begeerde van dat woord Gods meer te horen. En vandaar dat Lot meeging. En als Abraham bij zijn aankomst in het land der belofte altaren gaat bouwen, en als hij bij die altaren de naam des Heren aanroept, en als hij bij die altaren nieuwe openbaringen van de Heren ontvangt, dan is Lot daarbij. En dan ligt bij dat altaar en bij de dienst des Heren tenslotte ook de keus van Lots hart. En zo zijn ze geruime tijd bij elkaar geweest, deze oom en zijn neef. Maar er komt een moment waarop ze uit elkaar moeten, waarop ze van elkaar moeten scheiden. De aanleiding van die scheiding ligt in hun beider bezit. We zagen het al, Abraham kwam rijk terug uit Egypte, maar Lot heeft ook nogal wat. En samen hebben ze eigenlijk te veel om in elkaars buurt te blijven wonen. Want als ze dan weer terugkomen in het land Kanaan, en als ze gaan wonen in de buurt van Bethel, tussen Bethel en Ai, waar Abraham al eerder gewoond heeft, voordat hij naar Egypte ging, dan blijkt dat ze in die buurt niet samen genoeg weidegronden voor hun schapen en voor hun andere vee kunnen vinden. Door hun grote veestapel hebben ze tenslotte te veel grond nodig dan die omgeving oplevert. En het gevolg van deze dingen is dat er voortdurend twist is. Twist tussen de herders van Abraham en de herders van Lot. Je kunt zich dat wel voorstellen. Ze zijn op zoek geweest naar een nieuw stuk weidegrond en dan komen ze er en dan blijkt dat er al de herders van de andere partij zijn. En dan vallen er soms harde woorden en het blijft niet bij harde woorden, maar het wordt ook lichamelijk geweld en de stokken waar ze de schapen mee weiden worden opgeheven en ze worden handtastelijk met elkaar. Deed Lot daaraan mee, er is geen bewijs voor. Maar evenmin is er bewijs voor dat Lot zijn herders ervan teruggehouden heeft. En dat hij zijn herders vermaand heeft dat zij dat niet mochten doen. En dat had Lot wel moeten doen, nietwaar? Hij had zijn herders wel moeten vermanen, hij had zijn herders wel moeten terughouden van het twisten met de herders van Abrahams vee, want tenslotte, Lot wist het goed genoeg, dat de Heere niet aan hem, maar aan Abraham dit land had toegezegd. Abraham was de erfgenaam, toch? Lot niet. En waarom zwijgt Lot dan, en waarom laat Lot dat dan lopen? Omdat hij door een verkeerde geest beïnvloed werd. De geest van afgunst. Ja, dat land was voor Abraham, maar waarom? Wat is Abram dan beter dan ik? En jaloezie en ontevredenheid. En hij beneden Abram dat God hem de belofte omtrent Kanaan gegeven had. En hij had niets. O, had hij niets. Hij had toch veel rijkdom, ja. Hij had veel rijkdom en daar zou hij ook wel tevreden mee kunnen zijn. Maar Abram had wat meer. En een mens kan veel hebben, maar als er een ander is die wat meer heeft, dan kan diegene die veel heeft toch nog afgunstig worden. Want dan is er net nog wel iets te bedenken wat je niet hebt en wat een ander dan wel heeft. En dat ene wat net ontbreekt en wat een ander bezit, dat gaat zo de gedachten vervullen en dat gaat zo de handelingen bepalen, dat je verteerd wordt door afgunst en ontevredenheid. Ja, maar Lot was een kind des Heren, zeker, maar kinderen des Heren zijn voor deze kwalen niet uitgezonderd. Die zijn niet immuun voor de ziekte van afgunst en ontevredenheid. Er leven ook in Gods kinderen in hun hart nog zoveel boosheden. En het is hun ook niet altijd een wonder dat God hen nog onverdiend zoveel geeft. Het vereist nogal wat geloof en het vereist ook nogal wat eerlijkheid met jezelf en het vereist ook nogal wat kennis van je eigen hart om tevreden te zijn met Gods weldaden. Om vergenoegd te zijn met hetgeen we zijn. Het zaad van alle boosheid ligt in ons hart en het groeit daar welig. En als een ander dit heeft en ik heb het niet, waarom ik niet? En als ons eigen ik dan weer de toon aan gaat geven. En als dan ons zelfzuchtige hart weer de toon gaat voeren. Dan weet u ook nog niet waar u terecht komt. En zo gaat die strijd tussen de herders van Lot en de herders van Abram door. En Lot doet er niks aan om dat te voorkomen. Terwijl, en dat heeft Lot ook geweten. Terwijl ze wonen te midden van de Kanaanieten en de Ferizieten. Dat zegt onze tekst er uitdrukkelijk bij. Ook woonden toen ter tijd de Kanaanieten en de Ferizieten in dat land. Wat betekent dat? Dat waren heidenen. En die hadden zo al eens gekeken naar Abram en Lot en naar de gebeurtenissen daar bij die altaren die Abram bouwde. En ze hadden gezien, deze mensen dienen een andere God dan wij. En ze dienen die God ook op een andere manier dan wij. Die mensen zijn anders dan wij. En nou blijkt dat ze helemaal niet anders zijn. Ze maken net zo ruzie als de Kanaanieten en de Ferizieten gewoon zijn te doen. En ze staan net zo op hun rechten als dat de heidenen staan. Ze zijn niks anders. En het dienen van die God van Abraham maakt de mens dus kennelijk ook helemaal niet anders. Maar die is net zo zondig en net zo verdorven, die mens die God dient, als degene die hem niet dient. Er is geen onderscheid. Dat kan de wereld zeggen nu, niet waar? Dat kunnen die Kanaanieten tegen elkaar zeggen en de Ferizieten. Er is geen onder. We dachten dat ze anders waren. We dachten dat ze. Maar nu zie je het. En zo kan dat niet langer doorgaan, vindt Abraham. Abram neemt het initiatief om er een eind aan te maken. Niet Lot, maar Abram. Abram stelt Lot voor om tot een oplossing te komen. Hij zoekt hem op en hij dringt er bij zijn neef op aan om toch die strijd te staken. Dat past toch niet, zegt hij tegen zijn neef. Wij zijn toch, en dat is een argument, wij zijn toch mannenbroeders. Lot, we hebben toch allebei geleerd van genade te leven. Lot, we hebben toch allebei geleerd dat wat de Heere ons geeft, hij het ons onverdiend geeft. Er is toch behalve een bloedband ook een geestelijke band tussen ons, Lot. We zijn toch mannenbroeders. En dan moet onder ons zulk gedrag zeker contrabande zijn. Zulk gedrag van twist en tweedracht, dat is toch tot oneer Gods. En wat is dan de oplossing? Ze moeten uit elkaar. Kan dat dan niet anders? Nee. God zelf maakt het onmogelijk dat ze langer bij elkaar blijven. God heeft hen zo met aards goed bedeeld en hij heeft hen zo rijk gezegend dat dat land waar ze nu wonen hen niet draagt om samen te wonen. God haalt hen zelf uit elkaar. Hij laat hen geen keus. Er is geen alternatief. De Heere besliste dat ze uit elkaar moeten. En ik denk dat Abraham toen toch weer dat woord van de Heere dat hij tot hem sprak in Ur der Chaldeeën in herinnering kreeg. Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis. En u herinnert u, toen Abraham uit Ur wegtrok, toen heeft hij voldaan aan dat eerste gebod. Ga gij uit uw land en aan dat tweede en uit uw maagschap. En toen hij in Haran bleef wonen, bleef hij voorlopig nog te midden van zijn vaders huis wonen. Maar daar heeft hij ook een eind aan gemaakt. Toen Tera stierf en toen hij opnieuw op reis ging, deze Abraham, naar het land Canaan. Toen ging hij ook uit zijn vaders huis. Maar nog niet helemaal compleet. Want Lot toog met hem. En dat moet ook veranderen. Niet dat er voor Lot geen plaats is op Gods aardbodem, maar er is voor Lot geen plaats in dat land wat de Heere speciaal voor Abraham heeft uitgekozen. En vandaar dat dat woord weer in Abrahams geest komt, ga gij uit uw vaders huis. En dan moet hij ook van Lot scheiden. Hoe doet hij dat dan? Stuurt hij hem dan weg en zegt hij, Lot, het spijt me, we hebben het goed met elkaar kunnen vinden en we zijn gelukkig geweest met elkaar en gezegend zijn we geweest met elkaar. Maar u ziet het, het kan niet en dit land heeft God nu eenmaal aan mij toegezegd. Dus ja, het spijt me zeer, maar ik moet u toch zeggen om te vertrekken. Nee, zo doet Abraham dat niet. Mocht hij dat doen, zo, jawel, hij had het mogen doen. Maar iemand die inleeft wat het betekent om een erfgenaam te zijn van genadegoederen, doet het zo niet. Want die staat niet op zijn rechten. Die geeft het allemaal over in de handen Gods. En dan stelt Abraham wel voor dat ze uit elkaar zullen gaan. Dat kan niet anders. Maar hij doet het zo grootmoedig dat hij aan Lot de keus geeft. En hij zegt, Lot, als u naar de linkerkant gaat, dan leg ik me daarbij neer, dan neem ik de rechterkant. En als u zegt, nou, ik heb liever de rechterkant, leg ik me er ook bij neer en dan ga ik links. Maar u mag het zeggen. Dat is grootmoedigheid. Terwijl Abraham wist dat het land voor hem was. Terwijl Abraham wist dat als het aan Lot gelegen had, die poosje doorgegaan had en voortgeduurd had, want hij deed er niets aan om er een eind aan te maken. Terwijl Abraham de oudste is, terwijl Abraham de leider van het gezelschap geweest is, terwijl Abraham aan alle kanten recht heeft om te kiezen als eerste, staat hij dat recht af en geeft hij het aan Lot. Zalig zijn de vreedzamen. Maar is dat niet gevaarlijk, dat wat Abraham nu doet? Nu loopt Abraham de kans, als hij het recht van kiezen aan Lot geeft, dat Lot het land der belofte zal kiezen. En dat hij daar straks gaat wonen. En dan is er voor Abraham, die de erfgenaam is, niet eens plaats in zijn eigen land. Dan wordt hij er straks uitgedreven en dan moet hij naar een omgeving, wie weet waar. Die gedachte komt bij Abraham niet op, gemeente. Hoe komt dat? Omdat hij dit voorstel aan Lot doet in het geloof. In het geloof in Gods belofte. En dan kan hij de uitkomst gerust aan de Heere overlaten. Want dan kan Lot hem ook niet beroven van wat de Heere hem heeft toegezegd en wat de Heere hem straks gaat geven. Daar kan Lot hem niet van beroven. Hij kan het rustig aan de Heere overlaten hoe hij het hart van Lot gaat besturen. En hij kan het rustig aan de Heere overlaten wat hij, Abraham, straks zal overhouden als woonplaats. Ja, maar als Lot dan eens verkeerd gaat kiezen. Abraham heeft toch verantwoordelijkheid voor Lot. Lot is een volwassen mens. Lot staat voor zichzelf. Een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. En dan kan Abraham het niet voorkomen als Lot een verkeerde, vleeselijke, zondige keus doet. Lot staat daar zelf voor verantwoordelijk. Als het een klein kind geweest was, hadden de dingen anders gelegen. En als Lot verkeerd kiest en als Lot zich door zijn zondige hart en zijn zondige neigingen laat leiden bij de bepaling van zijn keus, dan heeft Abraham daar geen verantwoordelijkheid meer voor. En Lot hoeft niet verkeerd te kiezen. Als hij het maar doet in afhankelijkheid van de Heere. Gemeente, zo is dan de geschiedenis van de tekst die we vanmorgen voor ons hebben. En ik geloof dat samengevat we daar twee lessen uit leren. De eerste is dit. Het kwaad en de ellendige gevolgen van twist en tweedracht in de kerk des Heren. Want ja, je kan dat hier de kerk des Heren noemen, nietwaar? Dit is de kring waar de Heren zich openbaart. Dit is de kring waar de Heren gediend wordt. In deze kring, in Abraham en in zijn gezin en in zijn omgeving, daar waar Lot is en waar zijn knechten zijn, daar wordt de naam van de Heere aangeroepen en daar wordt de naam des Heere gedacht. En daar is het woord van God, dat is de kerk van die tijd. En in die kerk is twist ontstaan. Zoals er in de kerk des Heere zo vaak twist en tweedracht is geweest. Nou, daar worden we hier in deze tekst bij bepaald. En daar worden we gewezen op het grote gevaar, op het zondige, op het verderfelijke van dat soort verschijnselen onder het volk Gods. De aanleiding voor deze twist was, we zagen het al, aards bezit. Hier zijn twee mensen die rijk gezegend zijn. En die heel wat van de Heere hebben ontvangen. Maar wat blijkt hier tegelijkertijd de waarheid van een woord dat in het Nieuwe Testament geschreven zal worden door de apostel Paulus. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang, want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbende zijn afgedwaald van het geloof. Ziet u Lot? En hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. En dan moet u de geschiedenis van Lot maar verder lezen. Paulus dat schrijft, dan schrijft hij dat niet zonder grond, gemeente. En als hij deze waarschuwing geeft tegen geldgierigheid en tegen de begeerte naar meer goed en meer bezit, dan heeft hij de waarheid van wat hij zegt gezien in het leven van de mensen rondom hem. En dan heeft hij het gezien in het leven van hen, wier leven ook beschreven wordt op het Heilige Blad. Ik denk aan Lot. Twist. En tweedracht ten gevolge van aards bezit, van aardse goederen. Nou, en dat gebeurt meer, nietwaar? De aanleiding mag dan wel misschien wat anders zijn. Hier was het, ze hadden samen te veel om in elkaars buurt te blijven wonen, maar er zijn allerlei aanleidingen in het aardse bezit om elkaar het licht in de ogen niet meer te gunnen. Wat is er al getwist om stoffelijke dingen? Ook onder degenen die de naam des Heren belijden. Ook binnen de kerk des Heren, wat is er al een twist en een tweedracht en een bitterheid en een vijandschap geweest over aardse, stoffelijke, vergankelijke dingen die straks in de grote wereld brand allemaal teniet zullen worden. En wat hebben er al velen hun ziel schade gedaan en zichzelf met vele smarten doorboord met alleen de begeerte om meer te hebben en in afgunst op een ander neer te zien. En wat zijn er al een wonden geslagen binnen familiekringen. Wonden die nooit helen vanwege oneenigheid en twist over een erfenis die niet eerlijk verdeeld werd volgens de een en volgens de ander wel. En dat komt ook in de kerk voor. Er komen ook in de kerk situaties voor waarin mensen elkaar nooit meer aankijken. En nooit meer een woord met elkaar spreken met fatsoen. Vanwege iets wat in het verleden, wat misschien hun voorgeslacht gedaan heeft. En waar de nazaten nog over praten en mokken en nooit overheen komen. Dat is toch de werkelijkheid? Wat is dat? Goddeloosheid. Anders niets. Goddeloosheid. En het voert naar de hel. En ook Gods kind staat dan dat gevaar bloot. Want hoe het dan ook is in het leven van Lot, het is een kind des Heren, maar hier is hij van zijn plaats. En hij is zoveel in zijn leven van zijn plaats geweest. Als hij weer ruimte ingruimt in zijn hart voor de geest van afgunst en jaloezie. Hij is vergeten dat hij in zichzelf een onwaardige zondaar is. Hij is vergeten waar hij vandaan komt. Hij is vergeten waar hij voor het eerst met het woord van de genadige God in aanraking kwam. Waar God hem vond. Hij is vergeten zijn afstamming van Adam. Hij is vergeten dat hij een banneling is. Uit het paradijs verdreven. Uit de gunst van God uitgebannen. Hij is vergeten dat hij een rechtloze is. En dat alles wat de Heer hem schenkt onverdiende genade is. En als een mens, ook al heeft hij genade ontvangen, ook al heeft de Heere hem opgezocht, gaat vergeten dat hij een kind van Adam en een verdorven zondaar is en een rechtloos mens. En als een mens, ook al heeft hij genade ontvangen, gaat denken dat hij rechten heeft. En dat hij op een ander afgunstig mag zijn. En als een mens het niet goed kan hebben dat een ander meer heeft dan hij zelf heeft. En als die plaats in zijn hart gaat inruimen voor de ziekte van ruzie en van twist, waar kom je dan terecht? Waar kom je dan terecht? En als ik zo pas zei dat die dingen voorkomen in de kerk des Heren, twist en tweedracht, dan moet ik helaas ook zeggen dat dat onder het volk des Heren voorkomt. En dat er soms om kleinigheden en om onbenulligheden en om onbetekenende dingen ook onder het volk des Heren soms afgunst heerst. Afgunst, niet alleen vanwege aards bezit, maar afgunst ook vanwege geestelijk bezit soms. Ja, afgunst vanwege geestelijk bezit. Wat een ander ontving en wat ik dan zelf niet heb, dat gun ik die ander in mijn hart ook niet. En als hij eens genieten mag van Gods gunst van Gods aangezicht in gunst tot hem gewend, en ik heb het zelf niet, kan ik het niet goed hebben. En als de zon eens schijnt over het pad van mijn medebroeder, terwijl ik zelf in de donkerheid loop, kan ik het niet goed hebben. Afgunst. Jaloezie. En geen heilige jaloezie, maar zondige jaloezie. En dan kritiek hebben op elkaar. En fitten op elkaar. En die kwade eigenschappen die er zijn, oh ja, die er zijn, uitmeten. En voorstellen. En daar aandacht voor vragen bij een derde. Ah, oh, wat is dat voor een houding? Goddeloosheid! Ook onder degenen die de Heere vrezen. En wat een aanbeveling voor de dienst des Heeren. De Kanaanieten en de Ferizieten wonen in dat land. En die hebben dat gadegeslagen. Die hebben daar, zijn er getuigen van geweest. En gemeente, wij wonen ook in het midden van Kanaanieten en Ferizieten, als u het zo noemen wil. En wat zien die van het volk des Heeren? Wat zien die van die kerkgangers in de week? En wat zien die van die mensen die de naam des Heeren aanroepen? En wat gaat er van uit van dat leven van hen die zondags onder het woord verkeren? En wat gaat er uit van diegenen die de naam hebben dat ze bij het volk des Heeren behoren? Welk gedrag zien ze? Welke woorden horen ze? We hebben gedacht dat ze anders waren. Zo hebben die Ferizieten en de Kanaanieten gezegd. We hebben gedacht dat ze anders waren. Ze beleiden tenminste dat ze anders zijn. Abraham is niet tevreden met een altaar voor onze goden. Hij bouwt een eigen altaar. Hij beleidt dat hij anders is. En Lot knielt daar ook. En die herders staan daar ook aan omheen. En ze beleiden en ze zeggen dat ze anders zijn. Maar als je ze wat beter leert kennen. Mensen, ze zijn net eender. En ze hebben net precies zo'nzelfde verdorven hart. En ze zijn tot precies dezelfde ruzie en twist en nijdigheid in staat. Wat gaat er vanuit? Gij, geheel anders, zegt de apostel. Gij hebt Christus aangenomen. Wandelt waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. Dat ge moogt schijnen als lichten in de duisternis. Gij zijt het zout der aarde. Gij zijt de stad op een berg, moet ik meer noemen, waarin de Heere een typering geeft van hoe zijn volk is en hoe zijn volk dient te zijn en waar hij recht op heeft in het leven van zijn volk. Denk erom, we wonen te midden van de Kanaanieten en de Ferizieten. En die kijken en die letten erop of er nou werkelijk verschil is. En wat is dan de roeping van hen, zeker van hen die de naam des Heeren vrezen? Om te schijnen als lichten in de duisternis te midden van een krom en verdraaid geslacht. Om in die duisternis van de Kanaanieten en in de donkerheid van de Ferizieten en van die mensen die geen God hebben. En van die mensen die in de zonde leven en van die mensen die geen zaligmaker hebben. En van die mensen die geen hoop hebben. En als ze zo doorleven, dan gaan ze op een eeuwig verderf aan om te midden van zo'n volk, van zo'n wereld, iets te verspreiden van de reuk van Christus. Om gode een goede reuk van Christus te zijn, zoals Paulus aan de Korintiërs schrijft. Gij zijt onze brief, een aanbevelingsbrief voor de Heere en voor de dienst des Heeren. En dat te midden van een wereld in de goddeloosheid en onder de macht van de zonde en van de duivel en op weg naar de dood. Denkt u erom, we wonen te midden van de Kanaanieten en de Ferizieten. Daar heeft God ons een plaats gegeven. Niet om aan hen gelijk te worden. Niet om met hen mee te doen. Niet om hun gewoonten over te nemen. Niet om ons boos en verdorven hart en de overgebleven zonder uit te leven. Maar om te midden van die Kanaanieten en die Ferizieten te laten zien wat het betekent om een God te mogen dienen. Die genadig en barmhartig is en die zijn handen uitbreidt naar een tegensprekend en afkerig volk en die je tot op de dag van vandaag zegt. Tot aan de einden der aarde wendt u tot mij en wordt behouden. Om zo een goed getuigenis van Christus te mogen geven op de plaats waar de Heere ons gesteld heeft. Zoals onze broeder Hendrik Dubbelt. In het ziekenhuis, in Dirksland, door de genade Gods mag doen. Misschien ook wel te midden van Kanaanieten en Ferizieten. Maar wat die Kanaanieten en die Ferizieten dan weten, Er is een volk op deze aarde dat God vreest. En dat bij die God genade gevonden heeft voor zijn eigen zondig bestaan. Want in zichzelf zijn ze niet beter, nee. Dat mogen ze wel weten, die Kanaanieten, dat Abraham en Lot in zichzelf niet beter zijn. En niet anders zijn, maar God heeft hen door genade anders gemaakt. En ze begeren nu van ganser harte. Dat hoort de roeping, dat hoort de beleving van de kerk des Heren te zijn. Om zo iets uit te stralen van wat God hen onverdiend bewezen heeft. Begrijpt wel, het gaat nou niet over twist. Ook twist in de kerk, twist onder het volk des Heren over de waarheid. Dat is een heel andere zaak. Daar spreekt de schrift in andere termen over. Als de waarheid op het spel staat, dat wil zeggen als de eer Gods op het spel staat, dan mogen we met Paulus geen ogenblik wijken. Maar daar ging het nu niet om. Daar ging het bij Lot en Abraham ook niet om. Het was geen kwestie van de waarheid stond op het spel. De eer van God stond op het spel. Daar stond alleen het eigen ik op het spel. En dan is er een tweede les die wij leren uit deze geschiedenis. En dat is een heel andere les. Dat is een les die wij leren als we op Abraham letten. Nu goed, Abraham, we hebben het gezien in hoofdstuk 12. In het slot van dat hoofdstuk was ook een mens. Een mens met een verdorven hart. Een mens tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. En wat viel hij diep in Egypte. Toen hij op zichzelf vertrouwde en toen hij vlees tot zijn arm stelde. En toen hij de leugen gebruikte om zichzelf te dekken. Sarai er desnoods aan op te offeren. Dat is ook geen goed van Abraham te zeggen. Maar er is wel wat goeds van de God van Abraham te zeggen. En die God van Abraham heeft zich niet onbetuigd gelaten. En als Abraham teruggaat naar het land Kanaan, dan gaat hij terug met veel bezit. Ja, maar dat is maar uiterlijk. Zeker, dat is maar uiterlijk. Maar Abraham gaat terug naar het land Kanaan en hij woont daar in het land Kanaan, terwijl de Heere ook in gunst weergekeerd is tot zijn ziel. En de geest van Christus is in Abraham aan het werk gegaan, bij vernieuwing. De Heere is over die schuld heen gekomen, de Heere heeft die ongerechtigheid weggenomen en de Heere heeft weer in gunst bemoeienissen met zijn kind. En waar blijkt dat uit? Dat blijkt uit het feit dat Abraham tegen Lot zegt, Lot, laat er toch geen twisting zijn tussen u, wij zijn toch mannenbroeders. En dat blijkt vooral hieruit als Abraham tegen Lot zegt, kies maar, kies maar. Daarmee cijfert Abraham zichzelf weg. Dit is een stuk zelfverloochening. Al zijn rechten die hij had, en u kunt ze allemaal opnoemen. Hij is de oudste, hij is de leider. God kwam tot hem, God sprak tot hem het woord. God gaf aan hem de belofte. Hij cijfert het allemaal weg. En hij verloochent zichzelf. En hij heeft maar één begeerte. Laat er toch geen twisting zijn. Laat er toch geen twisting zijn. Tussen mannenbroeders. Hij wil vrede stichten. En dan valt hij onder die zaligsprekingen van de Heere Jezus straks in de bergreden. Zalig zijn de vreedzamen. Hoe komt Abraham zover? Is dat een stukje natuur van hem? Is dat een overblijfsel van Adam nog? Nee, natuurlijk niet. Van Adam is niks goeds overgebleven, in Abraham ook niet. Wat is dit dan? Is dat karakter? Och, je hebt mensen die wel wat vredelievend van aard en van karakter zijn. Maar bij Abraham is het genade. Dit is vrucht van de geest van Christus. Want die geest van Christus is in Abrahams leven aan het werk gegaan en die is bezig gegaan om Abraham aan Christus gelijkvormig te maken. De ware christen, ik weet wel, we spreken over een figuur uit het Oude Testament, maar ik zeg het toch maar zo. De ware christen, want Abraham was dat, die is niet te kennen aan het feit dat hij een aantal waarheden beleidt en verdedigt. De ware christen is niet te herkennen aan het feit dat hij de naam van Christus noemt en zegt, Heere, Heere. Want van die mensen die een aantal waarheden beleiden en van die mensen die Heere, Heere zeggen, zijn er ook heel wat in de buitenste duisternis terechtgekomen naar het woord van de Heere Jezus zelf. Maar de ware christen is iemand die mag zeggen met de apostel Paulus, Christus leeft in mij. En zo was het bij Abraham. Hier was de geest van Christus aan het werk in hem. Hier had de Heere intrek genomen in zijn hart. En hier was een mens die vernieuwd werd, die hervormd werd, die gelijkvormig gemaakt werd aan dat beeld van Christus. Hier was geen naam christen. Je zou het wel zeggen als je hem in Egypte bezig ziet. Hier is geen mondbeleider, je zou het wel voor een ogenblik denken als je hem tegen Sarai hoort zeggen, zeg nu maar dat je mijn zuster bent in plaats van mijn vrouw. Dan zou je wel denken dat alles wat er in Abrahams leven geweest is ook maar bedrog en geveinsdheid geweest is, maar het is niet waar. Dit was een val, dit was een struikeling, maar God is getrouw, zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk in Abrahams leven voleindigen. En de geest van Christus, die voor een ogenblik bedroefd was, en die voor een ogenblik uitgeblust was, die is opnieuw teruggekeerd. En die geest is opnieuw aan het werk gegaan. En die geest gaat in Abraham, in dat weerbarstige materiaal van Abrahams bestaan, toch zo krachtig en onwederstandelijk aan het werk, dat in Abrahams leven iets tevoorschijn komt wat de natuur niet produceert. En wat niet van de restanten van Adam afkomstig is. Maar die geest van Christus brengt in Abrahams leven voort de geest van vredelievendheid. En de geest van zelfverloochening. En de geest waardoor Abraham alles wel af wil staan. Nou, wie zo door de geest bearbeid wordt, hoeft ook niet meer bang te zijn voor het feit dat hij misschien zijn rechten verspeelt. Hoeft ook niet meer voor zijn eigen rechten op te komen en hoeft ook niet meer ervoor te zorgen dat hij zichzelf en zijn geestelijke bezittingen veilig stelt. Die kan dat ook aan God overlaten. Daar zal God voor zorgen. Stel nu eens dat Lot het land der belofte gaat kiezen. Het zal niet gebeuren. Daar is Abraham niet bang voor. Want de Heere heeft hem dat land gegeven. En hij heeft hem weer in dat land teruggebracht. Wonderlijk uitgered in Egypte. En hij heeft geen lust gehad in zijn dood. En in zijn ondergang in Egypte. Hij is in welstand teruggekeerd. God met hem begaan heeft zijn wens voldaan. Abraham hoeft niet bang te zijn dat Lot straks in het land der belofte zich gaat vestigen en dat Abraham er buiten komt te staan, nee. Maar stel nu eens dat Lot dat land kiest en dat hij het van Abraham afneemt. Dan weet Abraham op dit moment dat hij dit voorstel aan Lot doet, dat hij nog beter af is met een droog stuk land en met een schaapje één of twee of drie, en met een bouwvallige tent, en met voor de rest gebrek en armoede, maar met God, dan met alle bezittingen en alle rijkdommen waar je in je stoutste dromen van dromen kunt. Dan is Abraham nog beter af, een dorpelwachter in het huis des Heren. Dan lang de genietingen der zonde te hebben. Stel nu eens dat Lot in het land der belofte gaat wonen. En waar moet Abraham dan in? Oh, als hij de Heere maar tot zijn deel heeft. En zo krijgt iemand een gemakkelijk leven, vindt u niet? Een gemakkelijk leven. Dan hoef je je geen zorgen meer te maken ook. Ja, u zegt, dat is makkelijk gezegd. Abraham staat er en hij heeft veel bezittingen, veel goud, veel zilver. Ja, maar hij kan het zo kwijt zijn. Hij houdt dat vast, jawel. Maar met een hand die het ook zo weer los kan laten. Dat is zijn vastigheid niet. Hij kan het ook zo kwijt zijn. Als Lot nu verkeerd kiest, dan is Abraham alles kwijt. Maar hij hoeft zich geen zorgen te maken. Want zijn vader weet dat hij al deze dingen behoeft. En daarom staat er, en ik denk weer aan een woord van de apostel Paulus, dat de godzaligheid tot alle dingen nut is. U kent dat woord uit de eerste Timotheusbrief. Godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende een belofte voor dit en voor het toekomende leven. Voor dit leven en voor het toekomende leven bevat de godzaligheid een uitnemende belofte. En wie dan zomaar op de Heere mag vertrouwen. En wie dan zomaar alles in Gods handen mag geven. En wie zomaar bij de Heere mag schuilen. En alles aan de Heere en aan zijn trouwe zorg mag overgeven. Die heeft een betrekkelijk gemakkelijk leven. Er zijn wel eens dingen die hem verontrusten kunnen. En van zijn stuk kunnen brengen. En van streek kunnen maken. Maar als hij maar weer op dat plekje komt. Dat plekje waar de geest van Christus Abraham bracht, dat hij bij God mocht schuilen en op God mocht zien en in Gods handen alles mocht overgeven. Als een mens maar weer komt op dat plekje waar de geest van Christus tevredenheid geeft. Met wat de Heere schenkt, ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn met hetgeen ik ben. En met God wat God me geeft. Ik heb geleerd tevreden te zijn. In overvloed en in gebrek, zegt Paulus in de gevangenis in Rome. Ik heb geleerd overal tevreden mee te zijn als ik weet dat het uit de handen van mijn God en Vader komt. Dan heb je een makkelijk leven. Zo op God te mogen vertrouwen voor tijd en eeuwigheid als vrucht van dat zaligmakende en van dat vernieuwende werk van Gods geest. Kijk, dat is nou wat de schrift noemt het door de geest geleid worden. En dat door de geest vernieuwd worden. En dan zijn daar mensen zoals Abraham die niet deugen. In wie er harte boosheid leeft. Denk maar weer, ik heb u opzettelijk dat stuk nog eens gelezen uit Genesis 12. En zie het contrast dan maar. Die mens die in zichzelf niet deugt, kan toch door de genadewerking van de onwederstandelijke geest zo bearbeid worden dat hij tot zijn broeder zegt, laat er toch geen twisting zijn. En kan zo bearbeid worden dat hij het helemaal in handen van de Heere kan geven en het aan de Heere kan overlaten, wetende, wees in geen ding bezorgd. Want uw vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En een mens die misschien toch ook een afgunstig hart heeft. En de zaden van afgunstigheid in zijn hart ontdekt heeft. En jaloezie en toorn en twist en tweedracht. En al die verfoeilijke en goddeloze dingen. Kan door die geest zo bearbeid worden. Dat de mens gaat gelijken op het beeld van die vreedzame. Heere Jezus Christus, die het tot zijn kerk zegt, laat er toch geen twisting zijn. Amen. We zingen Psalm 125, het vierde vers. Heere, we willen uw heilige naam nog met dankzegging erkennen voor wat u ons in uw goddelijk woord wilde schenken, ook in dit morgenuur. En dan bepaalt u ons keer op keer bij onze ellendigheid en onze verdorvenheid, nu ook weer. En iedere keer weer zijn er vanuit uw woord andere aspecten waarin onze verdorvenheid openbaar komt. En we zullen er toch voor moeten leren buigen, Heere, en we zullen dat toch ook moeten leren belijden als iets wat in ons leven aanwezig is. Tweedracht, twist, oneenigheid, bitterheid, afgunst, ontevredenheid. Heere, laat ieder zijn eigen hart onderzoeken. Laat ieder de hand in eigen boezem steken. En laten we dan voor uw heilig aangezicht komen met schulderkentenis, Heere. Als gij ons deze dingen in uw woord aanwijst, dan is dat niet opdat we er kennis van zouden nemen en het dan verder zouden laten liggen. Maar dan is dat opdat er bekering zou zijn. Ach, wij bidden u om die genade van waarachtige bekering. En daar waar die twist en die vete al zo lang duurt, en waar die misschien al generaties lang bestaat, wil daar toch eens schuldbesef over geven. En daar waar die neiging al zo lang gecultiveerd wordt, en waar de boosheid al zo lang recht van bestaan gekregen heeft, en waar die zondige neiging al zo lang verdedigd en goed gepraat wordt, Heere, wil daar ook eens over in de schuld brengen. Wij bidden van u dat gij ook in dit opzicht bekering wilt geven, en dat gij het bijzonder ook uw volk en kinderen wilt leren, vanuit de geest waaruit Abraham, waarin Abraham gedrenkt was te leven. Heere, o schenk dat, door de Heilige Geest, door de Geest van Christus, om gelijkvormig gemaakt te worden aan die Christus. Een vredestichter, vreedzaam te zijn in het midden van deze wereld, in het besef dat er een hoge roeping is tegenover de Canaanieten en de Ferizieten. O Heere, wij bidden van u dat gij door die geest van Christus wonderen van genade wilt verheerlijken, opdat uw volk en kinderen het meer en meer mogen gaan leren om zo zichzelf te verloochenen en alles in uw trouwe handen over te geven in de wetenschap. Gij weet wat we nodig hebben. Gij zorgt voor ons. Heere, schenk dat. Als vrucht ook op de prediking die we gehoord hebben. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 146, het derde en het vierde vers. gaat dan heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.